Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Vitesse koerst na een rampzalig weekend regelrecht af op de eerste divisie. Ze verloren de degradatiekraker tegen RKC, waardoor ze 5 punten achter de club uit Waalwijk komen te staan. En het getal 5 is ook bij NEC een ding, maar dan met een iets positievere insteek. Want de Nijmegenaren jagen op de 5e plaats in de eredivisie, na de 5e winst op rij in eigen huis. Maar er zijn wel een paar blessures die nu erg slecht uitkomen, ruim een maand voor de bekerfinale. Welkom bij de voetbalpodcast Kappen en Draaien. Mijn naam is Mart Megens en hier bij mij zit Vitesse-watcher Lex Lammers.
Goeiedag.
En NEC-watcher Jeroen Bijma.
Goedemiddag. Je hebt wel nagedacht over je inleidingen met het getal 5.
Ja, het is, ik heb hier, dit is de hele ochtend is mijn is die inleiding geweest voor
mij. Hoe lang heb je erover gedaan? 5 uur of 5 minuten?
Ik neig naar 5 uur. Nee. Ja, zeker. Nee, laten we. Het is natuurlijk een bijzonder weekend geweest voor beide clubs eigenlijk. Maar ik wil me eigenlijk meteen tot jou richten, Lex. Want volgend seizoen dan zit jij denk ik. Elk weekend heb jij denk ik gewoon vrij. En is het op vrijdagavond even werken. Maar verder hoef jij met Vitesse denk ik niet veel te doen.
Je kunt ook in het weekend spelen af en toe, hè, op maandag.
Ah, nou, dan gaan we theorie.
Ja, nee, maar wat je eigenlijk mee wil zeggen is dat zij gaan degraderen.
Ja.
En dit kondigt zich eigenlijk al maanden aan. Theoretisch kan Vitesse nog steeds handhaven. Maar je ziet in de praktijk, als je alle belangrijke wedstrijden verliest, dat de kans wel heel erg gering wordt. Dus ja, iedereen moet gewoon rekening houden dat Vitesse gewoon degradeert. Ja, zo simpel is het.
Mm-hmm. En nou ja, ik zeg wel van volgend seizoen. Misschien is er volgend seizoen ook geen Vitesse meer. Dat kan ook.
Nou ja, dat is een ander ding. Kijk, zonder proflicentie geen betaald voetbal. En de proflicentie staat gewoon onder druk. Economische zaken bemoeit zich nu met Vitesse nog steeds in handen van de Russen. Nou, economische zaken willen vanaf, de licentiecommissie willen vanaf, de betaald voetbalbond, KNVB wilde vanaf, Vitesse wilde zelf ook vanaf. Maar goed, we zijn nu 2 jaar verder en de Russen zitten er nog steeds. Ja, dat begint nu echt wel een zaak te worden. Dus de proflicentie staat zwaar onder druk. Ook omdat de financiën van Vitesse zijn niet helemaal duidelijk. Kijk, in principe moet je voor een proflicentie een begroting indienen. En die kan dan goedgekeurd worden of afgekeurd. Maar bij Vitesse spelen zoveel zaken op de achtergrond dat die licentie wel degelijk in gevaar is.
Ja, en nou zag ik dit weekend ook een stuk van jou online verschijnen dat er een leegloop is op de werkvloer bij Vitesse.
Dat krijg je natuurlijk vanzelf als een bedrijf echt in last is. En je ziet dat bij Vitesse, dat mensen om zich heen gaan kijken. Dus mensen krijgen positieverbetering, krijgen aanbiedingen. Die stappen daar nu wat sneller op in.
Heb je het dan over de...
Houden ze überhaupt nog wel iemand over bij Vitesse? Naar dit
er zijn er gewoon niet zo heel veel momenteel. Ja, er zijn er natuurlijk nou nog wel veel. Maar ik bedoel maar, je hebt ook spelers met veel aflopende contracten. Dat wordt nu ook een ding, hè, want je moet ze flink gaan bezuinigen. Dus laat je ook alle dure contracten sowieso natuurlijk aflopen. Wat ga je doen met een staf als je naar de eerste divisie gaat? Er zijn meerdere verhalen meerdere verhaallijnen bij Vitesse. Het sportieve aspect speelt. Speel je eredivisie of eerste divisie? Dat is een ding waardoor je ook, daar begroot je op. Hè? Daar heb je ook een salarishuishouding op. Maar je hebt al te maken met een salarishuishouding waar Vitesse toch al miljoenen moet bezuinigen. Want dat eerste divisie moet je veel forser bezuinigen. En dan zit die hele licentiekwestie. Hè? Vitesse moet nog steeds door de licentiecommissie heen voor het Russische onderzoek. Dat kan nog wel eens ook voor Vitesse tegenvallen. Kijk, Vitesse zegt steeds, wij kunnen niet voorstellen dat daar iets slechts uitkomt. Maar ik kan me dat heel goed voorstellen met mij meerdere, dat daar wel degelijk uitkomt dat Abramovic bijvoorbeeld toch wel hele dikke banden heeft gehad met Valérie Heuf. Die hebben sowieso dikke banden, want het zijn vrienden. Alleen als dat financieel wordt aangewezen, of wordt bewezen.
En waarom kan je dat heel goed voorstellen? En Vitesse zegt van niet, maar...
Waarom moet ik het goed gaan voorstellen? Ja, dat verhaal gaat natuurlijk al jaren. Alleen niemand heeft nog die directe banden kunnen ontwaren. Maar goed, er zijn nou zoveel. Er is in Cyprus. Cyprus is een de Cyprus Confidential. Er zijn heel veel documenten gelekt. Meer dan een miljoen. Daar zit ook veel informatie bij over Abramovic en zijn handel en wandel. Hm. Ja, als dat verkeerd uitvalt, voor Vitesse dan, hè? Als dan, dan wordt bewezen dat Vitesse wel degelijk direct gelinkt kan worden aan Abramovic, ja, dan kan het verstrekkende gevolgen hebben. Dat kan puntenmindering zijn. Nou, dat heeft voor dit seizoen niet zoveel nut, maar puntenmindering zijn. Maar goed, dat kan ook een boete zijn. En dat kan ook zijn dat je proflicentie wel degelijk in gevaar komt. Hè? Misschien wel daardoor wordt geweigerd. Dus er hangt echt nog wel iets boven de markt. Plus het feit dat het nog steeds die hele overname van de Russen naar de stichting Vitesse ook nog niet geregeld. Dus er is de ligt voor momenteel heel veel open. Maar de tijd dringt wel. En je moet op een gegeven moment moet je een nieuwe licentie hebben voor het nieuwe seizoen. Mm-hmm. En je moet als club verder. Hè. Je moet een algemeen directeur hebben en een technisch directeur. Ja. Om jouw sportieve zaken te regelen. Maar er is gewoon niks momenteel geregeld.
Ja, maar het is toch wel bizar. Want alles wat mis kan gaan, gaat mis bij Vitesse. Als ja. Netflix hier een script voor het seizoen over had geschreven, was het in een prullenbak gegaan, want het was niet geloofwaardig geweest.
Ja, Sunderland till I die, je kan je niet tegenop wat hebben betreft.
Nee,
hoor.
Zeker. Nou ja, en je hebt het over misschien ook wel de leegloop op de werkvloer. Dat gaat dan ook over wat mensen in de hoge posities of de spelers. Maar hoe zie jij het aan de mensen gewoon die daar ook de terreinbeheerder of de mensen in de kantine die daar werken? Hoe zien hun gezichten eruit?
Ja, maar je merkt gewoon dat er een enorme spanning heerst. De werkcultuur verandert. Er is enorm veel onrust. Kijk, veel van die mensen die daar werken, die hebben ook wel hun hart liggen bij Vitesse. En die zien dat deze club momenteel te gronden wordt gericht. Dan kun je vragen wie dat dan precies allemaal veroorzaken. Maar
wie doen dat dan?
Nou ja, goed, dat zit ook in de leiding van Vitesse zelf. Het verleden wat je van de Vitesse... Kijk, Vitesse had in 2022, toen de Russen vertrokken vanwege de oorlog van Oekraïne, had Vitesse toen moeten zeggen, wij nemen de aandelen nu meteen over en wij stoppen met een buitenlandse eigenaar. En toen is de historische fout gemaakt, omdat er toen een gat in de begroting was. Dus een historische fout gemaakt. Wij gaan op zoek naar een nieuwe eigenaar. En is die eigenaar wel goed onderzocht? Nou, blijkbaar niet, want anders was dit al lang in kan en kruiken geweest. Die historische fout, op dat moment hadden zij gewoon fors moeten bezuinigen. Fors. En op dat moment moeten zeggen van, wij hebben niet meer het ambitieniveau wat we voorheen hadden. Subtop Europees voetbal. Maar de leiding destijds, Henk Parre, Pascal van Wijk en Peter Rovers, die wilden de ambities op peil houden. Nou ja, weet je, het resultaat is ervan dat je nou in een totale chaos gestort bent. Dus daar is een historische fout gemaakt. En daarna hebben zich allerlei ontwikkelingen opeengestapeld, waardoor het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gaat. Het wordt alleen maar gecompliceerder. Heel veel mensen snappen het op een gegeven moment ook niet meer. Het is ook gewoon hele moeilijke materie geworden. Want omdat er... Weet je, er zijn zoveel instanties nu mee bezig. Hè? De economische zaken, de licentiecommissie, de KNVB, ING-bank. Want die willen stopzetten van de rekening. Omdat de Russen er nog zitten. En de accountant tekent daarom niet. Omdat je geen bankrekening hebt. Dus alles valt in elkaar.
Ja.
Nou ja, goed, nu heeft zich een nieuwe potentiële eigenaar gemeld met Michael van der Kuit van Netstede, de eigenaar van het stadion. Die zegt, nou, ik wil er nu een levensvatbare organisatie van maken. Maar die heeft zich nog niet gemeld bij Vitesse tot dusver.
Hoe is dat nieuws gevallen, dat bij Vitesse zelf? Dat hij het wil overnemen?
Ja, gemengd. Hè. Er zijn heel veel mensen die nogal problemen hebben met de persoon Michael van der Kuit. Omdat hij natuurlijk al gebotst is met Vitesse voorheen. Hè, over het huurcontract van Gelredome. Daar zijn rechtszaken en alles in gevoerd. En daar zijn best wel forse uitspraken gedaan. De leiding van toen. Maar goed, die zitten er dus nu niet meer. Hè. Parre en Van Wijk zijn dan weg. En Rovers gaat weg. Maar ja, die voelden zich toen enorm bezwaard. Dus hè, dat... Die stonden echt met de koppen tegen elkaar, bij wijze van spreken. Veel supporters zitten ook niet te wachten op Michael van der Kuit. Omdat het, ja, die vinden hem veel te hard. Tegelijkertijd zijn er ook supporters die zeggen van ja, weet je. Als je moet kiezen tussen deze eigenaar en een faillissement. En het einde van de club, ja, dan kiezen ze voor deze eigenaar.
Ja.
En misschien is deze eigenaar echt wel de redding. Want die zal echt wel zeggen van nou, we gaan nou gewoon saneren. Die gaat daar geen miljoenen in pompen zoals dat voorheen is gedaan. Dus dat is misschien wel weer een hele goede zaak.
Misschien is die hardheid van hem juist even nodig.
Misschien wel hard nodig. Nou,
maar is Van de Kuijk niet altijd op dit scenario uit geweest? Omdat ja, hij heeft natuurlijk altijd best wel halstarrig geweest in dat stadion dossier.
Ja.
Dat hij nu zijn kans schoon ziet.
Nou ja, plus het feit dat hij natuurlijk... Ik verwacht dat er nog een ding naast zit. En dat hij, zodra hij natuurlijk het stadion en de club heeft, kan hij dat als één pakket doorverkopen. Mm-hmm. En dan maakt hij er winst op. Want hij doet het wel alleen om winst te maken. Hij doet dit niet uit liefdadigheid. Het is gewoon een ondernemer.
Jij denkt dat hij Vitesse wil overkopen om daarna Vitesse en het Gelderdoom samen te kunnen doorverkopen.
Ja, daar ga ik dan vanuit.
Het is
een
businessplan dit.
Ja, dat denk ik, ja. Wat ik ook heel logisch zou vinden als hij dat zou doen, want hij heeft verder helemaal niets met voetbal, hè.
Mm-hmm.
Hij is ook geen supporter van Vitesse. Ik bedoel, hij heeft het stadion gekocht ooit als zijn beleggingsproject. En zijn revenue krijgt hij uit de huur.
Ja.
Dat is gewoon zijn hele businessmodel in deze. Krijg je de club erbij, dan heeft hij een club en een stadion. Ja, dat is beter te verkopen.
Ja, ja.
Zo simpel is het ook.
En toch even terugkomend op mijn vraag net van... Dus die mensen die meer echt bij de club... Die wat je zegt, hun hart bij de club hebben. Gewoon de medewerkers in dat stadion bij de club. Hoe zie je aan hun dat ze dit... Hoe beleven ze dit? Zeg maar, wat voor uitdrukking hebben ze op hun gezicht? Wat zeggen ze tegen?
Ja, denk je dat die de hele dag lopen te huilen of zo? Want jij zegt een uitdrukking op het gezicht. Weet je, die mensen die zijn gewoon... Er is gewoon, zit heel veel onrust in. Op elke bedrijf waar je komt, waar het slecht gaat, worden mensen onrustig. Gaan mensen kijken naar een andere omgeving.
Ja.
Je ziet ze niet de hele dag huilen natuurlijk. Hè? Maar
natuurlijk ook niet. Maar...
Nee, maar goed, ja, je ziet een uitdrukking op het gezicht. Ja. Je ziet het in veel mensen niet. Ze lopen niet allemaal met hangende schoudertjes rond. Alleen als je met ze praat, als je ze rond ziet lopen, het feit hoe ze dit allemaal ervaren, hoe ze in het stadion zijn, ja, dan merk je dat er gewoon een enorme depressiviteit ontstaat. Wat niet zo gek is, want de resultaten zijn natuurlijk verschrikkelijk slecht.
Ja.
Plus die hele club ligt op zijn gat.
Ja.
Dus je wordt op een gegeven moment word je gewoon meegezogen in een totale teleurgang.
Ja.
Nou ja, dat is wat gebeurt.
Ja, en ondanks die teleurgang blijft de coach Sturing. Hij was wel ook wel echt een beetje aangeslagen na dit verlies. Maar hij blijft toch daarna dan zeggen van we gaan door tot het bittere eind.
Maar ja, als de trainer dat al niet meer zou zeggen, dan kun je net zo goed
die man kan geen kant op.
Competitie.
Ja. Hij zit helemaal vast.
Ja, maar die man kan natuurlijk niet. Maar je kunt moeilijk zeggen van als hij nou zegt van inderdaad, ja jongens, we gaan degraderen. Ja, dan weet je zeker dat iedereen... dan wordt het helemaal niks meer.
Hoor jij spelers daarover praten? Dat ze denken te gaan degraderen?
Nee, die zullen dat nooit... Nee, ze weten dat het dreigt. Maar het verschil tussen dat het dreigt en toegeven, dat hoor je niet. Maar ze weten allemaal van, ja, god, dit is gewoon degradatievoetbal. Dat zeggen ze ook, weet je. Ik bedoel, dat weten ze allemaal. En dat weet Sturing ook. En Sturing zegt ook van, dat is een clubman, puur sang. Ja, die zegt ook van, ja... Je moet er gewoon voor vechten. Kijk, als je op een gegeven moment de schade niet meer kunt herstellen, dan is het doek gevallen. Maar nu heb je nog steeds een kans om de schade te herstellen. Het wordt alleen met de wedstrijd moeilijker. En het programma van Vitesse spreekt niet in het voordeel. Hè? Ze moeten nog tegen PSV, AZ, Ajax, NEC, Sparta, Heerenveen. Dus ze hebben een moeilijk programma.
Maar de wedstrijd tegen RKC was toch ook wel een beetje het einde van een serie waarin het moest gebeuren.
Ja.
Daar hebben ze gewoon... heel weinig punten gehad.
Nou, kijk maar terug naar die serie. Ja, daar hebben ze gewonnen van Excelsior. En gelijk gespeeld tegen Volendam, weet je. Ik bedoel, ja, dat zijn eigenlijk de resultaten. Terwijl, ja, je moet de RKC, Heracles, PEC Zwolle, Go Ahead, thuis dan. Nou, daar hebben ze het allemaal laten liggen.
Mm-hmm.
Maar ze hebben ook een paar keer, weet je, ook weer zo'n vervelende nederlaag. Als je het dan eigenlijk bijvoorbeeld tegen Feyenoord kun je een punt pakken. Ja, dat zou dan op dat moment een enorme boost voor het zelfvertrouwen hebben gegeven. En dan maakt Ramon Hendricks zo'n enorme ketser. Waardoor ze dan toch weer verliezen. Dus dan krijg je een heel ander effect. Het effect dan is dat ze dan helemaal in de grond zakken natuurlijk. Als je zo'n wedstrijd verliest.
Maar de wedstrijd tegen RKC was toch ook een blauwdruk van de afgelopen maanden. Ze speelden best aardig. In de tweede helft hadden ze de overhand. Ja, en dan één ketser van Hendricks die onder een bal doorduikt. En, ja,
het is maar 20 minuten. Hè? Ik bedoel, jij zegt ze spelen best wel aardig. 20 minuten spelen ze redelijk. De eerste helft was slecht.
Maar het zijn, en na die ketsen was het ook gebeurd. In de lucht dan de 2-1.
Ja, maar op grond van 20 minuten voetbal, Jeroen. Meer was het niet. Het was niet zo dat ze de eerste helft daar veel aanspraak op maakten. Het was gewoon echt heel zwak.
Ja, het ging in Nijmegen toch een stuk beter. Daar hebben ze de winst gepakt tegen Heerenveen. Een soort revanche misschien ook van vorig seizoen. Toen ging het in eigen huis mis in de tweede helft.
Het was een zakelijke overwinning. Dat is ook wel eens lekker om te kunnen zeggen als ze NEC zijn. En dat typeert ook wel hoe ze er momenteel in zitten.
Vol zelfvertrouwen, hè?
Ja, ze raken gewoon niet in paniek. Ja. Nou, spelen een matige eerste helft. Maar je hebt constant het gevoel van, ja, dat doelpunt, dat valt nog wel.
Was het mooi voetbal?
Nee, het was gewoon slecht voetbal. Van de eerste helft was het tempo veel te laag. En beide ploegen heel slordig. Ja, er waren ook gewoon geen kansen. In de tweede helft zetten ze iets meer aan. En ja, dan was het ook wachten op de 1-0. En die viel uiteindelijk ook. Mm-hmm. En 101 seconden later de 2-0. En toen was de wedstrijd beslist.
Mm-hmm. Is dan het zelfvertrouwen in die tweede helft een stuk... Jij zegt ze spelen met zelfvertrouwen. Is dat in die tweede helft een stuk meer? Of na zo'n eerste goal? Dan is
het is al maanden zo. Ze voetballen natuurlijk gewoon de afgelopen maanden gewoon prima. En dan krijg je vertrouwen. En dan raak je niet in paniek. En dan heb je het gevoel van, ja, het komt nog wel goed.
Mm-hmm.
En dat merk je nu aan alles. Van, je merkt het ook op de tribunes van vooraf. Van, ach, Heerenveen, dat doen we wel even. En terwijl dat in de afgelopen jaren was, nou... Als het maar goed komt.
Maar ik had wel het idee, kijk, ook in die slechte is dat ze hadden wel volledig controle. Ze kwamen ook, ja, dus ze hebben uiteraard krijgt Heerenveen ergens een keertje een kans. Maar bedoel, uiteindelijk was er ook wel volledig controle over die wedstrijd, toch? Of niet?
Ja, Heerenveen is amper gevaarlijk geweest. Ze voetballen in de eerste helft wel iets makkelijker. Maar ja, NEC is gewoon ook gewoon dodelijk effectief dit seizoen.
Mm-hmm.
Er zijn er wel wedstrijden geweest waar ze heel veel kansen hebben laten liggen. Maar ja, tegen Heerenveen hadden ze ook weer aan weinig kansen genoeg voor 2 goals.
Ja, en Sherry die viel geblesseerd uit. Nou heb je ook nog eens Dirk Proper. Die zit ook met een hamstringblessure. Hoe is het met beide heren?
Met Sherry schijnt het wel mee te vallen. Meijer had goede hoop dat hij snel weer bij kan zijn. Maar goed, dat moet vandaag of morgen zal die worden getest.
Mm-hmm.
En dan kan er ook een diagnose worden gesteld. Maar ik ga er niet vanuit dat hij de bekerfinale moet missen. Misschien 1 of 2 wedstrijden. Het voordeel is dat dit weekend heb je nog competitievoetbal. Daarna heb je interlandperiode. Dus dat komt NEC ook wel goed uit. En voor Proper, die is er in principe ook bij in de bekerfinale. Alleen, ja, die heeft nog wel een paar weken nodig om te herstellen.
Ja.
Hij is nu 2 weken geleden is hij geblesseerd geraakt aan zijn hamstring.
Ja, dan moet je er zeker 2 tot 3 weken tellen. Dan ga je optrainen. Dan komt het allemaal net op tijd, hè?
In het ernstigste geval is een hamstringblessure, als je een scheurtje hebt, 6 weken.
Ja, maar dan ben je na 6, 7 weken. Maar dan ben je nog ook niet even 1, 2, 3 fit, Jeroen. Daar moet je echt niet in vergissen. Dat is een hele vervelende blessure. Maar volgens mij heeft hij het niet heel zwaar.
Nee,
het is niet volledig ingescheurd, om het zo maar te zeggen.
Nee, want hij loopt in principe normaal en zo. Het is niet dat hij met krukken of trekkenbenend door de grond...
Nee, maar het gaat er vooral om als je dan een bal schiet, dan strek je je spieren helemaal uit. En daar komt dan de spanning op een hamstring te staan.
Ja, hij heeft nog niet
heel
op het...
gevoelig bij hamstrings.
Ja. Hm. Hij heeft nog niet op het trainingsveld gestaan, maar de verwachting is dat hij na de interlandperiode, dus over 2 weken, dat hij weer op het veld kan staan. Dus ja, dan zou het duidelijk worden...
Ja.
Hoe lang hij nog nodig heeft.
Ja, maar dan haalt hij het eigenlijk net. Weet je, dan is hij, zal ik maar zeggen, een week. Voor de wedstrijd zou hij moeten klaar zijn. Dat is in ieder geval het ideale scenario, denk ik dan, of niet?
Ja, maar ook als hij niet 100% fit is, dan wil hij denk ik zelf wel een risico nemen om die finale te spelen.
Ja, maar als jij niet 100% fit bent met een hamstringblessure, kun je het schudden, jong. Dat is een no-go.
Spuit je erin.
Doping dus. Doping bij NEC, zeg je dat nu?
Dan zitten we met een volgend schandaal.
Zijn ze daarom zo goed?
Ja, Ander dingetje trouwens. Ik zit ESPN te kijken en dan zegt de ESPN-commentator... verwacht dat binnen nu en enkele weken de verlenging van het contract van Meijer...
ik had mijn oortje in, want ik vind het altijd wel handig om... volgens mij doet Lex het ook ESPN op te staan en dat je altijd even een herhaling kan kijken. Want we hebben natuurlijk geen... niet van die mooie beeldschermen op de perstribune zoals bij Ajax.
Ja, want even voor de duidelijkheid. Jullie zeggen eigenlijk al vrij lang dat dit het laatste seizoen is voor Meijer bij NEC.
Ja, ik verbaas me ook wel over die uitspraken van die commentator.
Jullie, hallo, ik heb daar niks over te zeggen. Hè?
Luister ze maar terug. Die kan ik er zo bij halen.
Ja, oh, jammer.
Ja, het staat allemaal op audio.
Maar goed, mijn gevoel zegt nog steeds dat hij... over 2 weken gaat aankondigen dat hij gaat vertrekken.
Ja.
Ik denk na de bekerfinale dat ze dat bekendmaken. Want ze willen rust hebben tot en met de bekerfinale. Als je nou bekendmaakt van een trainer stopt... en dan komt de bekerfinale nog, dat loopt niet goed. Dus je doet dat allemaal na de bekerfinale, slim bent.
Hoe komt zo'n ESPN-commentator dan aan
ja, misschien je zegt, is dat gewoon zijn eigen gevoel. Ja. Ik denk niet dat de ESPN echt weet dat of Meijer vertrekt of niet. Want ja, zo vaak zijn ze niet op de club.
Mm-hmm. Goed, jij hebt misschien ook al gehoord van verhalen van opvolgers.
Nou ja, ik weet dus dat NEC wel heeft geïnformeerd bij andere trainers hoe ze erin staan. Dus dat is natuurlijk ook al een indicatie.
Welke trainers zijn dat dan?
Ja, ik heb een paar namen gehoord, maar die kan ik nog niet met zekerheid zeggen. Dus,
met onzekerheid?
Ook niet met onzekerheid.
Okay. Nee, schot voor de boeg. Kees van Wonderen komt vrij. Ex-speler van NEC.
Ja.
Ruud van Nistelrooy is vrij. En aangezien meneer Boekhoorn altijd wel met mensen in de bus wil blazen.
Voor de luisteraars, Jeroen is heel goed in het houden van een pokerface op dit moment. Het is,
Boekhoorn is nog goed bevriend met iemand die onlangs is ontslagen. Dus...
Okay.
Die staat ook op een lijstje, maar dat moeten we nog even afwachten.
Ja, je gaat geen namen noemen.
Nee, die naam kan ik nog niet noemen.
Nee, oké. Okay. Even nog
over... Fred Rutte, hoe staat het?
Nou, de directie is zeer gecharmeerd van Fred Rutte. Hij is ook heel vaak te zien in de Goffert. Rond wedstrijden is hij vaak wel. Op trainingsdagen komt hij vaak wel binnenlopen in het stadion. Hij is natuurlijk goed bevriend met Boekhoorn, is adviseur van Boekhoorn. Hij is ook een klankbord voor Meijer.
Maar nu zeg je eigenlijk zoveel dingen dat hij waarschijnlijk dan weer net niet als trainer gaat komen.
Er zit een maar aan te
komen. Ja, die kan ik zeggen. Ja. Waar komt de maar?
Ik voelde hem ook.
Nee, ik weet bijvoorbeeld dat Wilco van Sijk, die is enorm fan van Fred Rutte. En die zou hem denk ik wel graag als trainer willen zien. Alleen ik vraag me af of Fred Rutte zelf trainer van NEC wil worden.
Waarom?
Want je moet je niet vergissen, hè? Want als Meijer weggaat, dan komt er best wel, laat hij best wel een erfenis achter.
Ja.
Van NEC staat in de bekerfinale. Ze doen volop mee om de 5e plek. Ja, dit seizoen ga je gewoon. Ja, kan je bijna niet overtreffen. Plus. Mm-hmm. Sterkhouders.
NEC is dus 2 keer tot nu toe in de story, 2 keer 5e geworden. Hè? Begin jaren 2000, begin deze eeuw.
Dus daarom
is het niet zo makkelijk om hoger te eindigen.
Maar dat is voor elke trainer toch?
Maar daarom zie ik een trainer met naam niet zo heel snel instappen in dit NEC. Jij noemde net Van Nistelrooy.
Pascal Jansen.
Nou, dat vind ik, die zou denk ik ook niet doen.
Die is ontslagen laatst.
Ja, klopt. Ja. Die schijnt ook op een lijstje van Ajax te staan.
Ja.
Maar dat soort trainers, van waarom zouden zij hun vingers willen branden aan NEC? Want het kan eigenlijk alleen maar slechter gaan dan dit seizoen. Zeker als je nog de sterkhouders kwijtraakt.
Denk je dan dat het aannemelijker is dat er een trainer met een iets minder bekende naam naar voren wordt geschoven?
Nou ja, Maurice Stijn is ook ontslagen.
Hij blijft het proberen.
Nee, maar dit zijn gewoon kandidaten die voor NEC natuurlijk... Ja, dat weet ik al, jong. Maar dit zijn allemaal kandidaten die voor NEC natuurlijk gewoon allemaal gewoon realistisch zijn. Die werken allemaal in Nederland, zijn allemaal bekende namen.
Ja, ja.
Daar kun je mee aan de slag.
Ja, ja, je kunt er lang over blijven filosoferen wie het gaat worden. Nog even over het spel, zo'n Ogawa. Die is wel heel fijn om erbij te hebben voor NEC, of niet?
Ja, dat is wel een bijzondere spits, moet ik zeggen, want... hij scoort echt heel makkelijk.
Ja.
Van wel allemaal in thuiswedstrijden, zowat. Van 7 van zijn 8 competitiegoals heeft hij in de Goffert gemaakt.
Ja, nu weer de 1-0 van hem.
Ja, en hij is gewoon echt heel goed met zijn hoofd. Van daarvoor, voor de doelpunt kreeg je al 2 kopkansen. 1 op de lat en 1 werd van de lijn gehaald.
Ja, die was heel mooi. Van iets verder dat hij
ja, zo dat hij hem stuurde in de verre hoek, ja.
Maar hij is niet eens groot, hè?
Nee, valt wel mee.
Ja.
Dus, maar goed, het is razend knap wat hij presteert natuurlijk. Want in principe was hij de tweede spits begin dit seizoen achter Bas Dost. Ja, die valt weg. Ja, ga er dan maar aan staan. Is als hij er ook Ogawa zijnde van. Ja, dan komt de druk volledig op jou te liggen. Je wordt constant vergeleken met Bas Dost, die het gewoon prima heeft gedaan in zijn eerste maanden bij NEC. En gewoon een grote naam is. Ja, daar heeft hij totaal geen moeite mee.
Hey, maar wordt NEC gewoon niet gewoon nummer 5? Gaan die Ajax inhalen? Dat vind ik nog ineens interessanter nu.
Nou ja, dat
dit kan. Dat is bedoel, je bent NEC is er nooit boven Ajax geëindigd in de Eredivisie. En
als het,
dit jaar kan het, hè?
Ja, dit is de enige kans misschien wel ooit. En dat heeft natuurlijk veel met Ajax te maken, omdat ze gewoon bizar slecht zijn.
Ja.
Ik zag het ook weer tegen Fortuna, 2-2. Maar ja, het bijzondere is ook wel dat NEC heeft eigenlijk 3 wegen die kunnen leiden naar Europa. Dat is de bekerfinale, de 5e plek en de play-offs. Ja, de play-offs die ga je wel halen, want ja, het gaat met Utrecht en Heerenveen, dat is best wel fors nu. En dit weekend krijg je Utrecht. Nou, als je dat wint, dan ben je er eigenlijk al. En dan moet je kijken naar die 5e plek. Wat ja, best wel realistisch is op dit moment om te zeggen van ja, dat kunnen we halen.
Voetbalt NEC beter dan Ajax?
Ik vind dat je bij NEC meer structuur in het spel ziet dan bij Ajax. Jij niet dan?
Jawel, maar daarmee, dat impliceert ook dat je dat gewoon eigenlijk wel een realistisch doel is. Maar ja, wordt daar dan heel veel over gesproken in Nijmegen? Ik bedoel, in de Goffert, als je dan, net zoals jij staat op 1 punt van Ajax. Ja, jongens, je kunt
dat vinden ze natuurlijk wel geweldig, die NEC-supporters. Vooraf kwam zo'n jingeltje op het scorebord. Nou, dan komen de uitslagen voorbij en dan staat er, Ajax Fortuna zit daar 2-2. Hoor je gejuich.
Ja?
Omdat je denkt van, nou, we kunnen weer 2 puntjes inlopen en op 1 punt van Ajax komen. Ja, dat is natuurlijk wel bizar.
Gelderdom hoor je dat eigenlijk nooit meer, dat er nog ergens gejuich klinkt. Nee, maar ook, weet je, ja, goed, dan moet Volendam achterstaan, weet je, maar daar heb je ook niks meer aan.
Het is wel, ik zat er net aan te denken,
mijn God.
Hoe kijken NEC-supporters nu naar de crisis in Arnhem? Zeg maar, smullen ze nu of is dit ook zoiets van, ja, dit gun je ook je ergste vijand niet?
Nee, ja, het ene deel heeft leedvermaak en de andere deel zegt van, ja, nou ja, zo erg hoeft het natuurlijk ook weer niet.
Mm-hmm.
Van, Er zijn natuurlijk supporters die zeggen van ja, die derby hoeft van mij niet meer. Maar persoonlijk zou ik dat ontzettend jammer vinden als die derby er niet meer is. En ik denk heel veel NEC-supporters die daar zo over denken.
Waarom zou de derby niet meer?
Nou, als je hem elke keer verliest, dat levert bepaalde spanning op. Over het algemeen, de laatste jaren wint Vitesse de derby. Hè?
Mm-hmm.
Dus dat kan me voorstellen. Plus, er gebeuren nog wel wat randzaken. Want mensen, niet iedereen vindt dat even leuk. Ja, er hangt wel een heel erg grote geladen sfeer rond die wedstrijd.
Ja.
Maar toen NEC degradeerde, had je die reactie ook bij Vitesse, hoor. Dat sommige mensen denken van ja, nou ja, degraderen ze, weet je. Dan spelen we niet tegen ze, weet je. Een beetje ja, desinteresse. Maar er waren er ook wel, die hadden zoiets van ja, weet je. Dus je mist de derby, want dat waren voor ons altijd 3 punten. Werd natuurlijk ook wel eens gezegd.
Hmm.
Dus de derby zorgt altijd wel voor een bepaalde emotie, dat heb je die goed. Maar aan de andere kant, ja, die heb je dan niet meer. Ja, dan denk ik altijd, ja, such is life. Zo denk ik dan, hoor. Maar
mm-hmm.
ja, ik denk dat vooral Vitesse ermee zit dat die derby er dan niet meer is.
Ja.
Want ja, dan zitten die in de eerste divisie.
Ja, ja, die zitten in de. Die zijn er slechter aan toe. We gaan het allemaal weer volgen. Volgend weekend dan hebben we Vitesse Almere City.
Dat is dan die laatste wedstrijd eigenlijk uit die reeks die makkelijker zou moeten zijn.
Ja.
Maar Almere is ten eerste heeft iedereen er toch moeite mee. Die spelen 1-1. Ze spelen best wel fysiek. Hè. Het is een beetje, ja, als je het ziet, is het toch een beetje ouderwets kick and rush. Hè. Een beetje jaren 80 voetbal. Daar heeft iedereen er moeite mee. Dus,
lange bal en de beuk erin.
Ja, maar goed, daar heeft toch iedereen moeite mee. Dus ik denk dat het een hele moeilijke wedstrijd voor Vitesse wordt. In Almere werden ze gewoon met 5-0 afgeslacht. Dus er zit wel hopelijk wat revanchegevoelens in bij de heren.
Ja.
Maar ja, ik denk dat de tik van Waalwijk ook wel enorm is aangekomen. Dus ja, die wedstrijd staat weer onder... Maar goed, Vitesse staat alles nu onder hoogspanning. Ja. Omdat bestuurlijk, organisatorisch, financieel en sportief... Alles bij elkaar is het gewoon één grote hoogspanning. Ja, maar dat wordt weer zo'n wedstrijd. Kijk, als Vitesse nou eens eindelijk de foutenlast vermindert... Dus laten we het maar, eerst maar eens verminderen noemen. Want er wordt zo slecht verdedigd dat je... dat al hebt, dan heb je misschien een kans om er iets van te maken.
Ja.
Maar goed, Vitesse heeft dus gewoon dit jaar al 7 spitsen gebruikt. Hè? 7 mensen hebben op de spits gestaan en niemand heeft daar gescoord.
Ja.
Dat is ook een soort record. Hè? Ja, echt serieus, hè? Said Hamulic.
Ja, maar daar moeten ze nu toch voor gaan, voor het record.
Doorzetten. Dat zou ook wel grappig zijn, dat je dat gewoon... Met...
Ja, ik toch denk in alleen de geschiedenisboeken terechtkomen.
Ik denk alleen dat meneer Max Meerdink dit dan minder leuk vindt. Die vindt dat denk ik geen zo strak plan. Maar het is toch heel raar, hè? Je hebt dus in het begin van het seizoen Hamulic als spits. Said Hamulic. Daarna heb je Joël Volkring-Persson, Fode Fofana, Thomas Buitink, Andy Visser, Max Meerdink en Marco van Ginkel. Marco van Ginkel is clubtopscorer met 4 goals. Maar die heeft hij allemaal gemaakt als middenvelder.
Mm-hmm.
Is dat bizar, hè?
Je ziet toch ook wel aan Sturing dat het vertrouwen bij die spitsen ook wel compleet weg is. Want hij bracht er ook geen eentje in tegen RKC, toch?
Nee, maar ja maar die jongens die maken het verschil ook niet. Dus hij bracht uiteindelijk Marco van Ginkel. Omdat dat is natuurlijk wel een erkend goede kopper. En dan moet je met hoge ballen nog iets proberen.
Ja,
ja goed, dat mislukt ook. Dus.
En volgende week Utrecht, Jeroen. NEC gaat op bezoek in Utrecht.
In mijn beleving wordt het altijd 0-0. Volgens mij heb ik er al 2 of 3 keer een 0-0 daar meegemaakt. Dus
Okay. Dat
belooft veel goeds.
Nou, dat is... dat gaat, misschien Ogawa, dat hij daar toch een verschil in kan maken?
Ja, wie weet. Maar goed, ja, wat we net al zeiden... ze kunnen wel de beslissende stap zetten naar de play-offs... als ze van Utrecht winnen.
Ja.
En dan hebben ze in een paar weken tijd van Sparta, Heerenveen en Utrecht gewonnen... dat is echt wel razend knap als dat lukt. En dat geeft ook wel aan de nieuwe status van NEC. En dat is de vraag natuurlijk of ze dat de komende jaren vol kunnen houden. Maar ja, Utrecht, Heerenveen, Sparta, Sparta dan misschien wat minder. Maar Utrecht en Heerenveen, dat zijn toch wel ploegen die altijd als een stap hogerop werden gezien.
Nou ja, ik vind Utrecht ook wel echt een interessante test. Omdat Utrecht eigenlijk, hè, de play-off ploeg is die er altijd eigenlijk op de play-offs ook wel bij zijn. En vaak ook winnen. Dus als ik zie wat er nu aan teams richting die play-offs gaan. En dan heeft Utrecht de hoogste status, historisch gezien als club, weet je wel. Dus als daar nu, als NEC daar makkelijk overeind blijft of zelfs wint. Dat zou ik wel heel opmerkelijk vinden.
Ja. Het wordt
niet alleen die 5e plek die belangrijk is, hè? Ook de 6e plaats. Want als je die play-offs ingaat, dan speelt de nummer 6 2 keer thuis.
Ja.
En het gaat maar over 1 wedstrijd, de halve finale en de finale. Dus de 6e plek biedt ook een enorm voordeel.
Maar je dek je nu in met je 6e plaats. Ze gaan toch gewoon voor plek 5, of niet?
Ja, dan moet je nu natuurlijk voor gaan. Als je zo dichtbij bij Ajax staat, dan moet dat gewoon je doel zijn.
Ja,
ja joh, daar moet je altijd voor 100% voor gaan.
We gaan het meemaken. Dank jullie wel voor nu. Uiteraard dan is al het nieuws rondom beide clubs deze hele week te volgen op onze site en in de app. Dank aan de luisteraar en heel graag tot volgende week.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
Swipe Festival.
Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
Swipe, swipe.